is iedereen is binnen. Nou, ik mag iedereen vanavond van harte welkom heten op deze avond van onze werkgroep hier in het Hoge Noorden. Ik zat vandaag thuis even te denken van hoeveel avonden hebben we inmiddels gehad. En als ik het goed heb geteld, was dit alweer de 8e avond die we met elkaar mogen hebben. En ontzettend fijn dat eigenlijk alle stoelen die er waren klaargezet ook inmiddels gevuld zijn, bezet mogen zijn. Ook heel fijn als u thuis vanavond met ons meeluistert. En natuurlijk een bijzonder woord van welkom aan de spreker van deze avond, Ewout de Jong. Als ik het goed heb, geneesheer, directeur van Elias. En misschien kennen sommigen van u meneer de Jong wel uit het Reformatorisch Dagblad. Eén keer in de zoveel weken, dan staat er een column. En er staat een mooie foto van u met een mooie strik ervoor. Hè? Dus dan moet ik eerlijk opbiechten, daar kwam ik eigenlijk vandaag zelf pas achter. Ik dacht bij mezelf, hoe ziet meneer de Jong er ook alweer uit? Dus ik had uw naam even ingetypt op Google en dan krijg je direct een foto met dacht, maar die naam die ken ik, uit de column van de RD. Dus zodoende. Ik stel voor dat we dan eerst deze avond met elkaar gaan beginnen. Of laat ik eerst nog even de praktische mededelingen doen. Dan hebben we die ook nog vast gehad. Straks is er nog gelegenheid voor pauze. Dan kunt u weer wat drinken krijgen en een plakje cake erbij. Achter in de zaal staat een mooie boekentafel. En daar liggen allerlei foldertjes van een aanreiking. En als u nog geen lid bent van de vereniging, dan zou ik u willen aansporen om vanavond misschien nog even een kaartje in te vullen. Dat u ook lid kunt worden. Kost €20 per jaar en daarvoor krijgt u heel veel goeds. 4 keer per jaar komt er een heel mooie contactblad uit met allerlei waardevolle informatie. En ja, we beleggen 2 keer per jaar hier ook een avond met de spreker. En op de boekentafel zijn ook prachtige boekjes te vinden van de voorzitter van een aanreiking, meneer Visser, die hier op de voorste rij zit. Hele waardevolle boekjes over Psalm 51, Psalm 73, Psalm 88. En er ligt ook een boekje over de klaagliederen van Jeremia, wat vorige week vers van de pers verschenen is. Dus die kunt u nog niet in huis hebben. Dus het zou heel fijn zijn als u ook vanavond met een van die boekjes naar huis gaat. In de pauze is er ook gelegenheid om vragen op te schrijven, schriftelijk en eventueel kan het na de pauze natuurlijk ook mondeling. En we hopen en bidden dat we zo met elkaar een hele goede en een gezegende avond mogen hebben. Ik stel voor dat we dan vanavond beginnen met het zingen van Psalm 142. En daarvan het eerste vers, ik riep tot de Heere met luide stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. En ook het tweede vers, als mij geen hulp of uitkomst bleek. Wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. Dus Psalm 142, vers 1 en 2. En ik weet niet of er een organist in de zaal is. Dat wil ik zelf ook wel doen, maar of ook je. Oh, kijk eens. Ja. Ja. Nee, dan blijf ik hier staan.
Mooi zijn heen en weer lopen, hè?
Zo is het, ja.
Thank you.
Samen de Heere om zijn zegen vragen. Getrouwe en levende Heere in de hemel, ook aan het begin van deze avond zoeken we allereerst uw aangezicht in het gebed. En hoe past het ons dan om ook allereerst uw naam dank te zeggen, Heere, dat u het geeft dat we vanavond met zoveel hier bij elkaar mogen zijn. Op deze avond die door vereniging en handreiking ook hier in het hoge noorden mag zijn belegd. En dan bidden we van u, Heere, mag het vanavond een goede avond zijn, een gezegende avond. Zou u zelf toch ook in ons midden willen zijn, als we hier vanavond bij elkaar gekomen zijn of thuis misschien ook mogen meeluisteren, om met elkaar stil te staan bij het onderwerp narcisme. En Heere, dan is dat maar één woord, maar wat ligt er achter dat ene woord toch een hele wereld? En wie zou de diepte van die wereld kunnen peilen, Heere, als we denken aan alle pijn, aan alle verdriet, aan alle eenzaamheid, aan alle strijd en worsteling, die ook dit onderwerp met zich mee kan brengen. En Heere, wie zou de diepte daar werkelijk van kunnen verstaan? Toch eigenlijk ten diepste alleen maar degene die dat ook aan de lijve zelf heeft ondervonden. En mogen we dan ook in het bijzonder hen vanavond aan u opdragen, Heere, als wellicht ook het onderwerp van deze avond dan heel wat zal oproepen, aan gedachten en aan gevoelens, maar mag deze avond dan ook woorden geven, Heere, aan al die gedachten en gevoelens die er ook in ons hart en leven kunnen zijn, en dat ook zo deze avond ook werkelijk als een handreiking mag worden ervaren, en dat het toch goed mag zijn om ook deze dingen in alle openheid en teerheid en kwetsbaarheid met elkaar te bespreken. En dan dragen we vanavond ook heel in het bijzonder de spreker aan u op, de Heer de Jong. We zeggen uw naam dank, Heer, dat u hem veilig hebt willen leiden over de gevaarvolle wegen, zodat hij vanavond in ons midden mag zijn. En we bidden van u, zou u hem ook in alles uw zegen willen schenken. Bij zijn dagelijkse werk, ook bij Elias, wat hij mag doen. Maar toch ook deze avond, Heer, als hij vanavond de avond hoopt te leiden. En ook het onderwerp hoopt in te leiden en ook na de pauze de vragenbespreking hoop te leiden, geef u alles wat nodig is. Wijsheid en kracht, inzicht en verstand met goddelijk licht bestraald. En dat u hem ook zo tot een rijke zegen wilt stellen. En dat we zo vanavond elkaar dan ook aan u mogen opdragen. En ieder in zijn of haar eigen omstandigheden. En Heere, wat is er dan een nood, een gebrokenheid ook vanwege onze zonde. Er kan zoveel zijn wat onze schouders naar beneden drukt. En dan bidden we van u, zou u in ieder toch kracht en sterkte willen geven, dat er elke dag weer een pad mag zijn waar langs onze voet mag gaan, ook als het soms zo moeilijk en zo zwaar kan zijn, dat het leven voor ons misschien wel aanvoelt als een zware lode last, bijna te zwaar om te dragen. Heere, geef u dan alles wat nodig is, ondersteun en sterk zoals u dat alleen maar kunt, maar wilt u ook bovenal het zicht geven op u, o Heere Jezus Christus, die toch de overste leidsman en volleinde van het geloof bent, en die zelf als de man van smarte en als de leidende knecht toch de allerdiepste weg bent gegaan, en van wie we toch belijden, dat er vele troost te vinden is in de wonden van het lam. Niet alleen die enige troost in leven en sterven, maar toch ook troost voor alle wonden en pijn van het leven. Heere, help en sterk zo dan een ieder. En zou u zo ook het werk van vereniging en handreiking willen zegenen, ook het hoofdbestuur dragen van u op, de voorzitter, zijn vrouw die vanavond ook in ons midden mogen zijn, Heere, wil u zegenen, en dat ook zo al het werk van de vereniging, waardoor het hele land mag plaatsvinden, toch ook door u gezegend mag worden. Zo zien onze ogen op tot u, wees u zelf zo in ons midden, als een die dient en hoort u ons, uit enkel genade alleen, om Jezus wil. Amen. Dan willen we ter opening van deze avond ook Psalm 142 met elkaar lezen. En er staat boven in mijn Bijbel een gebed in de spelonk. En dan mag u denken aan de spelonk van Adullam. En aan de wijzing van David een gebed als hij in de spelonk was. Ik riep met mijn stem tot de Heere. Ik smeekte tot de Heere met mijn stem. Ik stortte mijn klacht uit voor zijn aangezicht. En ik gaf te kennen voor zijn aangezicht mijn benauwdheid. Als mijn geest in mij overstelpt was. Zo hebt gij mijn pad gekend. Zij hebben mij een strik verborgen op de weg die ik gaan zou. En ik zag uit de rechterhand en zie, zo was er niemand die mij kende. En er was geen ontvlieder voor mij. Niemand zorgde voor mijn ziel. Tot u riep ik, o Heere, en ik zeide, gij zijt mijn toevlucht, mijn deel in het land der levenden. Let op mijn geschrei, want ik ben zeer uitgeteerd. Red mij van mijn vervolgers, want zij zijn machtiger dan ik. Voer mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. De rechtvaardigen zullen mij omringen, wanneer gij wel bij mij zult gedaan hebben. Tot zover. Nou, nog even heel kort een paar woorden ter opening. Ik zat er vandaag best wel een beetje mee van, wat zal ik nou gaan lezen vanavond ter opening van, ja, een avond waarover het zal gaan over narcisme. Dan zit je zo te denken bij jezelf, zijn er wel bijbelgedeeltes die daar ook aan te linken zijn? En ja, daar kan ik eigenlijk zo gauw helemaal niet opkomen. We hadden al een keer een avond met u over vergeving. Ja, dan is het wat makkelijker om een stukje uit de Bijbel te vinden. Maar goed, mijn gedachten kwamen toen uit bij Psalm 142. En niet zozeer dat dat met narcisme te maken heeft, maar wel als het gaat over die dingen die ik ook net geprobeerd heb, ook in het gebed te benoemen. De eenzaamheid, de pijn, de worsteling, de strijd, de vraag, het verdriet. Alles wat ook het onderwerp van vanavond met zich mee kan brengen. Die noties vinden we in deze psalm wel terug. Al was het dan misschien in een hele andere context. David die zat daar in de spelonk van Adullam. Hij was door alles en iedereen verlaten. Hij voelde zich nameloos alleen. En ja, dan hebben we het net gelezen. Toch mocht David weten van een toevlucht. Een toevlucht met een hoofdletter. En hij zei, ik heb voor de Heere alles uitgestort. Al mijn klachten, al mijn vragen, al zijn bange strijd. Hij voelde dat u zo'n onbegrepen weg ging. Maar dan beleidt hij ook in deze psalm, Heere, u hebt mijn pad gekend. En wat is dat rijk? Want dan zou niemand in de familie, of niemand in de kerk, of in welke andere omstandigheid je ook, je weg kunnen begrijpen. De Heere wel. Gij hebt mijn pad gekend. En zo gaat hij alles aan de Heere beleiden. En ja, met eerbied gesproken, we vertellen de Heere, de alwetende Heere, natuurlijk nooit iets nieuws. Want voordat er een woord op onze lippen of in onze gedachten is, dan is het al bij hem bekend. En toch wil de Heere wel heel graag ook in alles erkend zijn door ons en gekend zijn door ons. En zo mogen we ook al onze nood voor de Heere uitstorten. Want dan wordt hij ons toch ook in de Bijbel, in de Hebreeënbrief getekend, als die medelijdende hoge priester, die in alle dingen verzocht is geweest, net als wij, behalve in de zonde. En ik kwam daarover een heel mooi stukje tegen, in dit boekje van dominee Knap, dominee J.J. Knap. En dat was een van de dominees van het Friese Revij, de bekende opwekking in 1800 zoveel hier in de omgeving, in Friesland. Een heel mooi boekje over het gebed. En dan schrijft hij in een van zijn brieven ook over de Godsgenadetroon, waar wij elke dag met vrijmoedigheid mogen toegaan. En dan wijst hij erop dat de Heere dus niet een medelijdende hoge priester is die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. En wij denken bij die zwakheden vaak aan de geestelijke strijd, de geestelijke moeite die er kunnen zijn. Maar dan schrijft dominee Knap in dat boekje, vanuit de handtaal mag je bij die zwakheden ook denken aan lichamelijke zorgen, psychische zorgen, allerlei andere zwakheden. En ja, toen ik dat zo las, dan dacht ik, wat ligt daar ook een boodschap van troost in. Ook voor deze avond, dus dat we niet alleen met onze zielennood en met alle raadsels die er in ons hart kunnen zijn, bij de Heere terecht kunnen, maar toch ook met alle noden, alle zorgen, alle moeite en verdriet en ook alle psychische zorgen en lijden wat er kan zijn. Nou, we hopen en bidden dat we zo met elkaar een hele goede en gezegende avond mogen hebben. En dat wij ook alles wat ons vanavond wordt aangereikt ook weer als een handreiking mogen ervaren. Dus ik geef graag u het woord.
Hij doet het. Ben ik verstaanbaar? Oké, in één keer. Dat gebeurt niet vaak dat dat lukt. Het is eigenlijk wel heel leuk om hier in Friesland te zijn. Ik heb hier ooit ook nog een aantal jaren gewoond. Boven Leeuwarden, Stiens. Toen heb ik nog in het Medisch Centrum Leeuwarden-Noord gewerkt. Oude Rooms-Katholieke Ziekenhuis. Voordat wij als gezin naar Kenia gingen om voor de zending te werken. Dat is al jaren geleden. Maar zodra ik dan hier weer zeg maar zo naar het noorden ga, dan komen al die herinneringen ook weer terug. Dus het landschap, en dat roept dan ook weer alle herinneringen op. Maar daar gaan we het natuurlijk vanavond helemaal niet over hebben. We gaan het hebben over narcisme. Dat is bij uitstek denk ik ook wel een onderwerp wat past bij een handreiking. Hè, voor naasten bij psychische ziekte. Omdat vooral naasten heel veel moeite kunnen hebben van mensen, mannen, vrouwen die lijden aan narcisme. Nou, wat ik eigenlijk vanavond met u wil doen, dat is iets vertellen over waar komt nou dat woord vandaan, hè? Want tegenwoordig dan wordt het wel te pas en te onpas gebruikt, ook vaak als een scheldwoord. Hè? Kijk, dan heb je weer zo'n narcist of zo, of een autist, dat is ook erg in tegenwoordig. Hè? Dus, zo gebruik ik het niet. Dat zal u waarschijnlijk ook niet verbazen. Het woord heeft ook een bepaalde ontwikkeling gehad de afgelopen jaren. Dus daar wil ik eigenlijk kort met u bij stilstaan. Ik wil ook iets vertellen over de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Want in die zin gebruiken wij het woord narcisme als in de psychiatrie vooral. En daarbij wil ik ook wat vertellen over wat we eigenlijk verstaan onder persoonlijkheid. Wat is dat? He, om vandaar ook te kijken naar de narcistische persoonlijkheid. Vervolgens wil ik ook nog iets zeggen over maar hoe ontstaat nou zoiets? He, van waarom de een wel en de ander niet? En dan wil ik nog zeg maar met een laatste dia afsluiten. En ik denk zelf dat er wel heel veel vragen rondom dit onderwerp ook zijn. Schroom ze niet om ze te stellen. Schrijf ze gewoon op. Ik vind dat vaak ook heel mooi om zeg maar met jullie ook in gesprek te zijn over over de dingen die dominee heeft zojuist al gezegd, hè, die heel intens kunnen raken in je leven, waar mensen echt intens onder kunnen lijden. Ik wil eigenlijk beginnen met een verhaal. Een verhaal wat geschreven is zo'n 2000 jaar geleden door de schrijver Ovidius. Dat is een schrijver uit het Romeinse Rijk. Die leeft in de tijd van de geboorte van Christus, rond die tijd, jaar nul. En dat doe ik om iets te vertellen over Narcissus. Want daar komt het woord narcisme vandaan. En dan schrijft Ovidius: zo kwam de jonge jager op een dag aan bij een vijver, waarvan het water kristalhelder was. Waar de herders nooit langskwamen met hun kuddes, waar geen berggeit zich vertoonde. Zelfs de bladeren en de takken van de bomen durfden er niet in te vallen. Overal rondom groeide het gras mooier dan elders en de rotsen beschutten de plek tegen de zonnestralen. Moe van het jagen besloot Narcissus daar even tot rust te komen en zijn dorst te lessen bij het water. En toen hij zich vooroverboog, zag hij zijn weerspiegeling in het wateroppervlak. En hij dacht dat hij een mooie geest zag die in de vijver leefde. En zo bleef hij daar zitten. In bewondering starend naar de heldere ogen, het krullend haar, de ronde kaken, de blakende gezondheid en de conditie van zijn verschijning. En hij werd verliefd op zichzelf. Hij bracht zijn lippen naar het water in een poging om de verschijning te kussen. Hij stak zijn armen uit om het beeld te omhelzen, maar zijn geliefde vluchtte weg. Maar kwam weer terug toen het water weer kalm was. En het trok opnieuw zijn aandacht. En hij kon zichzelf er niet meer toe brengen om van het water weg te kijken. Hij dacht niet aan eten, hij dacht niet meer aan drinken of aan rust. Hij dacht enkel aan de verschijning in het water. Hij probeerde ermee te spreken, maar hij kreeg geen antwoord. Zijn tranen verstoorden het beeld waarop hij begon te schreeuwen en vroeg of de verschijning wilde stoppen en hem wilde verlaten. En zo ging de tijd verder en Narcissus takelde af. Hij verloor zijn kleur, zijn levenskracht en zijn schoonheid. Uiteindelijk kwijnde Narcissus helemaal weg en stierf. Het enige wat van hem overbleef was een bloem. Geel van binnen en omringd met witte blaadjes die nu nog steeds herinnert aan Narcissus, de narcis. Nou, dit is een verhaaltje wat je zou kunnen voorlezen voordat je je kind naar bed brengt, hè? Met een soort sprookje. Maar het zegt heel veel. Het raakt eigenlijk de kern waar het met narcisme over gaat. En daarom lees ik dit verhaal, want dit is al 2000 jaar oud. En waar het hier eigenlijk over gaat, dat zien we nu nog steeds terug in wat wij tegenwoordig ook narcisme noemen. Maak misschien een glaasje water, want ik word een beetje schor. Ik wil eigenlijk beginnen met een korte geschiedenis, dat heb ik zojuist al aangekondigd. Het begon in de eind 19e eeuw. Toen dook voor het eerst het woord narcisme op. Narcismus, op zijn Duits. Deze meneer, die sprak daarover, Paul Necke, 1898. En hij was een van de eerste forensisch psychiaters. Dus psychiaters die zich bezig hielden met crimineel gedrag. Dat waren mensen die werkzaam waren in gevangenissen en probeerden het gedrag van mensen te onderzoeken en te begrijpen. En hij vond daar allerlei merkwaardige fenomenen en hij beschreef een beeld waarbij mensen vooral het seksuele gedrag op zichzelf richten. Je kunt dan denken aan extreme vormen van bijvoorbeeld aan zelfbevrediging en nog andere zaken. En hij noemde dat narcisme. Zeg maar, en dan heb je dat verhaal van Narcissus in je achterhoofd, hè, die verliefdheid op jezelf. Nou, toen kwam het eigenlijk in de literatuur binnen. En dan wordt het overgenomen door deze meneer, die veel bekender is, meneer Freud, Sigmund Freud, in 1914, een inleiding op het narcisme. Zur Einführung des Narzissmus. En hij gebruikte het woord narcisme. We weten, hij was eigenlijk een bekende ontwikkelaar van een bepaalde stroom in de psychologie. En hij gebruikte dat woord in verschillende betekenissen. Om dan met de tweede te beginnen, hij nam het eigenlijk over van meneer Necke. Door narcisme als een soort seksuele perversie te zien. Een soort de voorstelling van het lichaam wordt, van je eigen lichaam wordt een seksueel object. Maar daar schrijft hij verder niet zoveel over. En in die zin is het eigenlijk tegenwoordig ook niet meer in gebruik. Dat zien we eigenlijk ook niet zoveel. Maar wel het eerste. Narcisme als een moment, eigenlijk een korte periode in de ontwikkeling van kind naar volwassene. Je moet je daarbij voorstellen dat degene die hier kinderen hebben, die zelf baby's hebben, kinderen hebben gehad. En je hebt je baby in je hand en de baby begint te lachen. En er kan ontzettend veel plezier ontstaan in een kind. Hè? Kraaien van plezier. En, nou, Freud noemde dat, zeg maar, in die periode, dat een kind zo opgaat in zijn eigen plezier. Hij is nog heel jong, hij kan het onderscheid nog niet goed zien tussen hemzelf en zijn moeder bijvoorbeeld. Dat noemde hij primair narcisme, een love affair with the world. Alles is geweldig, hè? Die moeder die reageert, het kind heeft plezier en zo is hij die twee eenheid bijna. Hè? Moeder en kind zijn eigenlijk volop, ja, gaan in elkaar op, in spel, in plezier. Freud noemde dat narcisme, nou, daar is veel kritiek op gekomen, maar hij bedoelde daar eigenlijk mee het totaal opgaan in jezelf. He, zoals een baby, een klein kind, dat duurt ongeveer tot anderhalf jaar he, in de ontwikkelingspsychologie, kan het kind helemaal in zichzelf opgaan, heel veel plezier beleven. Nou, daar komt dat woord vandaan. Het laatste is ook belangrijk, narcisme als functie. Dat heb ik hier neergezet. En narcisme wordt dan gezien, in die zin, als pogingen om je zelfwaardering, als dat een knak krijgt, ja, als je bijvoorbeeld beledigd wordt, of als je niet gezien wordt, of als er iets aangedaan wordt waardoor jij je klein voelt, waardoor je als het ware dingen gaat proberen om je zelfwaardering weer op te takelen. He, dus de metafoor, zelfwaardering is de temperatuur, daalt de temperatuur, krijg je zelfwaardering een knak, he, je voelt je slecht, je voelt je niet prettig, dan krijgen allerlei verwarmende activiteiten, met het beeld van die temperatuur, een narcistische functie noemen we dat, thermostaatfunctie. Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn door je terug te trekken, in wensdromen, of was ik maar ergens anders, of tegen jezelf zeggen van ja, jij zegt wel dit, maar ik kan toch ook dit. Ik kan dit, dus je gaat als het ware tegengas bieden om maar niet helemaal mee te gaan, hè, in die lage zelfwaardering, maar om er iets tegenover te zetten. Dus allerlei zaken die jouw zelfwaardering wat omhoog trekken. Nou, als je nu op internet komt, ja, dan word je daar, er zijn talloze coaches en zo die allemaal tips geven om je eigen waarde te vergroten. Hè? Dus met andere woorden, hoe kan je die narcistische functie wat stimuleren? Daar verdienen coaches en allerlei zelfhulpgoeroes een brood mee. En een goed belegde boterham, zou je kunnen zeggen. Maar goed, daar laat ik nog verder maar niet over uit. Dan ontstaat uiteindelijk, zeg maar halverwege de jaren 80, eigenlijk begin, hè, 1980, voor het eerst de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Dus voor die tijd kenden we dat begrip nog niet. Dat is eigenlijk nog relatief jong. Nee, dat is zeg maar nu ongeveer 45 jaar geleden. Ik wil niet zeggen dat het verschijnsel op zich niet bestond. Alleen, het had geen woord. Hè? Het had geen betekenis. Maar toen is dat woord ontstaan. En ik weet niet, zijn er misschien wel eens mensen die ooit met een in de psychiatrie of met een psycholoog te maken hebben gehad. Die hebben vast wel eens gehoord van de DSM. Dat is een soort handboek waar allerlei verschillende klassificaties in staan. Wat is een depressie? Wat is een angststoornis? Wat is een psychose? Wat is autisme? Wat is ADHD? Nou, dat is zo'n dik boek ondertussen, dus je kunt je voorstellen wat er allemaal niet in staat. Toen is voor het eerst, zeg maar, dat begrip erin gekomen in de DSM-3. Toen is het ook erkend als afzonderlijke klassificatie. En vervolgens kunnen mensen dan ook gediagnosticeerd worden. Hè? Dat is dan de volgende stap. Daar is een begrip voor. En vervolgens kun je naar een psycholoog gaan of naar een psychiater. En die kan zeggen van meneer of mevrouw, u hebt een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Of iets anders. Maar het gaat nu even over narcisme. Ietsje later, ongeveer 9 jaar later, kwam deze meneer, dat is een Amerikaanse psychiater, een hele bekende man, leeft nog steeds. Die zegt van, ja, dat narcisme, daar hebben we allemaal een beeld bij. Dat beeld is van mensen die zichzelf geweldig opblazen, die groot zijn, die zichzelf in het middelpunt van de belangstelling zetten. Het zijn geen aardige mensen over het algemeen. Je komt ze ook nog wel eens in de politiek tegen, degene die dat een beetje bijhouden. Maar er is ook een andere vorm van narcisme. En daar heeft deze meneer de vinger bij gelegd. En dat is die eerste vorm. Mensen die zich terugtrekken en vooral grootheidsfantasieën koesteren. Dat zijn dus helemaal niet mensen die heel erg veel bombarie maken. Maar die bijvoorbeeld zich, nou, iemand zegt iets. Mensen voelen zich gekwetst, gaan zich terugtrekken, gekrenkt. En gaan zeg maar in hun fantasiewereld allerlei fantasieën ontwikkelen om daar maar bovenuit te komen. He? Grootheidsfantasieën, geweldige, nou ja, denken of fantaseren dat je geweldige prestaties hebt of gedaan of dat niemand het ziet en zo. Nou, op het algemeen zie je dat niet. Er zijn geen mensen die heel veel bombarie maken, zichzelf erg opblazen, die zich juist terugtrekken, die heel erg zich juist in een soort vermijdende positie terechtkomen, maar wel als het ware diezelfde dynamiek, hetzelfde gebeurt in hun psyche. Zeg maar dat zelfgevoel koesteren met grootheidsfantasieën. Nou, nu heb ik het natuurlijk eigenlijk al een beetje over waar het met narcisme over gaat. Maar eerst wat ik wil doen, ik had het net over die narcistische persoonlijkheidsstoornis, wil ik eigenlijk iets zeggen over wat is nu persoonlijkheid. Daar hebben we het wel eens over, maar daar is ook heel veel theorie over geweest. Vooral psychologen hebben zich daar erg in verdiept. En dit is eigenlijk, wat ik nu ga zeggen, dat is eigenlijk een van de laatste ontwikkelingen binnen die hele persoonlijkheidsleer. En die we over het algemeen ook wel gebruiken. In, zeg maar, als je bij een psycholoog komt of bij een psychiater, dan is dit vaak wat ik nu ga vertellen. Datgene wat gezien wordt als persoonlijkheid. Dat is dus niet gelijk aan persoon. Hè? Dus dat is denk ik wel belangrijk om je te realiseren. Persoon is veel meer een veel omvattender begrip. Hè? Dat is meer wie jij bent. We zijn persoon als gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Hè? Persoon zijn we met huid en haar. Persoonlijkheid is een soort ja, een onderdeel daarvan, is een deel daarvan. Nou, persoonlijkheid kunnen we onderscheiden in twee aspecten. Zelf en mijn relatie tot de ander. Dus met andere woorden, hoe wie ik zelf ben, maar ook twee, hoe ik mij tot de ander verhoud. Hoe ik met de ander omga, hoe ik de ander zie. Eerst iets over zelf, mijzelf, kun je weer onderscheiden in twee aspecten die we kennen als identiteit en zelfsturing. Nou, identiteit, daar hebben we het wel eens over. En daar hebben we ook wel een bepaald beeld bij. Wat is nou je identiteit? Als ik nou het woord nou aan iemand vraag, of ik wijs willekeurig iemand aan en vraag, nou, beschrijf eens je identiteit, dan zit je waarschijnlijk met een mond vol tanden. Hè, van wat moet ik dan eigenlijk zeggen? Je hebt er wel een soort beeld bij, maar je kunt daar moeilijk woorden aan geven. Nou, hier geef ik er wat woorden aan. Identiteit bestaat eigenlijk in ons vak uit drie verschillende zaken. Zelfbeleving, zelfbeeld en het laatste, emotieregulatie. Zelfbeleving betekent dat ik een zelf ben. Dat ik iemand ben en niet een ander. Dat ik bepaalde eigenschappen heb in onderscheid met de ander. Dat ik een bepaalde wil heb, dit wil ik, dat wil ik niet. Dat is een soort afgrenzing naar de ander. Ik vervloei je niet mee. Dus als je zegt van, hey, ga je mee, dan kan ik altijd een afweging maken, ja of nee. Of als ik ben niet willoos. Hè? Dus daar zit een soort afgrenzing in. Dat is zeg maar de zelfbeleving. Jezelf besef van jezelf. Het zelfbeeld, dat weten we ook wel, dat is meer de ideeën, de gedachten die je over jezelf hebt. Als we het hebben over een negatief zelfbeeld, dat betekent dat we vaak allerlei negatieve gedachten hebben over onszelf. Van nou, ik ben het niet waard. Of ja, ik deug niet. Of ik ben maar voor een dubbeltje in deze wereld gekomen. Of zo, het zal nooit meer worden. Dus negatieve gedachten over jezelf. Dat is anders Ik denk van ook vanuit het geloof, en dat hoort u misschien de dominee ook wel zeggen, en dat we geen hoge gedachten van onszelf moeten hebben, maar nederige gedachten. Maar dat is niet hetzelfde als zelfbeeld. Dat is belangrijk, hè? Dus sommige mensen kunnen in verwarring raken door een negatief zelfbeeld te zien bijna als een vorm van nederigheid of zo, hè? Ik stel toch ook niks voor. Ik ben maar een klein, nederig mens. Nou, het laatste, dat is de emotieregulatie. Dat is namelijk, hoe ga je om? Hoe ben je in staat om met verschillende emoties die we hebben? Dat zijn er nogal wat. Hè? We kunnen vreugde beleven, maar we kunnen ook woede beleven. Of we kunnen van alles beleven. Kunnen we die beheersen, verdragen? En kunnen we er ook naar handelen? Hè? Of zijn we als het ware, gaan we helemaal op in onze boosheid en slaan we de boel kort en klein? Ja, dan lukt het niet om onze emotie goed te reguleren. Het kan ook andersom zijn dat we helemaal, zeg maar, in elkaar storten als het ware. Hè? Dus dat we, als we als het ware zouden verwachten, nou hier ben je toch wel heel kwaad om, dat iemand zegt van, nou nee, ik voel eigenlijk helemaal niets. Hè? Die heel timide wordt. Ja, dan is er ook iets mis in die emotieregulatie. Want een passende emotie, die wordt eigenlijk helemaal niet gevoeld of wordt helemaal niet ervaren. He, dus het gaat beide kanten op. Het gaat zeg maar om het niet ervaren van, of zodanig groot zijn dat je dat als het ware niet kan beheersen. Nou, dat kunnen. Beheersen, verdragen, uiten op een adequate manier, dat hoort eigenlijk allemaal bij een normale persoonlijkheid. Identiteit. Tweede deel, zelfsturing. Heeft te maken met doelgerichtheid, normbesef, zelfreflectie. Om dat laatste te beginnen, zelfreflectie. Het kunnen nadenken over je eigen gevoelens, over je eigen gedachten, gedragingen. En daar vervolgens ook een betekenis aan geven. Normbesef, dat beseffen we ook wel, hè. Wat doe je wel, wat doe je niet? Wat is passend, wat is niet? Dit mag of dit vind ik goed, dat vind ik niet goed. Hè? Dat besef van goed en kwaad is ook heel erg belangrijk als onderdeel van onze persoonlijkheid. En doelgerichtheid, namelijk ook iets voor iets kunnen gaan, het ook af kunnen maken. Hè? Dus je gaat iets doen, je stelt een doel, vervolgens ga je er mee door. Er zit iets van volharding in. Als je ergens aan begint en op een gegeven moment bent al heel snel de weg kwijt, of je begint weer met iets anders en nog een beetje anders, dan is het met die doelgerichtheid ook niet helemaal snor, om het zo maar te zeggen. Dit gaat over de ander, dan hebben we het ook over twee onderdelen, empathie en intimiteit. Want empathie, van empathisch vermogen, nou dat kennen we denk ik wel, hè? Dus zeg maar het vermogen om je in de ander te verplaatsen. En dat kunnen we, dat is niet alleen cognitief en met je verstand snappen waarom de ander nu huilt of zo, of blij is, maar ook affectief. Hè? Dus je kunt ook mee voelen. Hè? Dus het is niet alleen een kwestie van verstand, maar je voelt er ook iets bij. Nou, dat is wat we onder empathisch vermogen verstaan. En, een moeilijker woord, maar wel heel belangrijk, dat is het mentaliserend vermogen. Dat betekent dat je je eigen gedrag en het gedrag van anderen begrijpt als voortkomend vanuit bepaalde gedachten, gevoelens, overtuigingen. Jij handelt zo omdat je waarschijnlijk dit denkt of dat voelt en daarom reageer je op die manier. Zo denken, dat is een vermogen, dat noemen we mentaliseren. En er zijn nogal wat mensen, zeker ook met persoonlijkheidsproblemen, die dat vermogen eigenlijk niet zo hebben. En met mensen met autisme bijvoorbeeld, die hebben daar ook heel veel moeite mee. Goed, dit is zeg maar eigenlijk. En dan intimiteit natuurlijk, hè, de laatste. Ja, dat heeft ook te maken met hechting. Misschien heb ik weet niet of jullie ooit eens een keer een verhaal gehoord hebben over hechting. Staat ook erg in de belangstelling. Maar dat heeft wel te maken met het feit dat je in staat bent om een relatie in liefde en trouw aan te gaan, bijvoorbeeld. En daar ook bevrediging uit te halen, zowel persoonlijk, maar ook maatschappelijk. En als laatste, die sociaal-emotionele wederkerigheid. Dat is ook een hele belangrijke, dat je in staat bent zowel om te geven, maar ook om te ontvangen. He, dus als je alleen maar geven bent, ja, dan put je uit. En dan is het niet zozeer wederkerigheid. Of als je alleen maar, als je niks geeft en alleen maar zegt, wacht wat er allemaal ontvangt, dan is er ook iets mis. He, dus het is altijd een geven en nemen. Dat vermogen om dat te kunnen, dat past bij wat we noemen een normale persoonlijkheid. Gezonde persoonlijkheid. Nu hebben we het over de narcistische persoonlijkheidsstoornis. En dan ga ik even diezelfde factoren langs. En dus begin ik met identiteit, zelfsturing, straks empathie en intimiteit. Nou, identiteit. Wat is nou dat zelfbesef? Ja, dat is typisch opgeblazen. Hè? Dus iemand met narcisme, narcistische persoonlijkheid, die heeft voortdurend de neiging om zich te vergelijken met de ander. Hè? Je bent of meer of minder. Hè? Of beter of slechter. Dus wie ik ben, wordt vooral bepaald vanuit die vergelijking. Ik ben meer dan jij. Hè? Of jij bent er voor mij. Daar zit geen wederkerigheid in. Snap je? Er zit voortdurend dat vergelijken in. Nou, dat doen kinderen ook nogal regelmatig. He, die kunnen dat ook wel eens, dat is ook in een ontwikkelingsstadium iets. Maar bij narcistische persoonlijkheid is dat echt een belangrijk kenmerk. Nou, ik heb al gezegd dat over opgeblazen of overdreven zelfbeeld zou je kunnen zeggen. Hè? Dus eigenlijk, misschien niet altijd uiten, maar zichzelf toch wel geweldig vinden. Ja, dus als ik bijvoorbeeld vraag van nou, er zit verder nog niemand in de kamer, maar hoe vind je nou eigenlijk dat je zelf bent? Kun je er iets over zeggen? Ja, eigenlijk vind ik dat ik wel een geweldig mens ben. Ik heb het eigenlijk wel heel goed met mezelf getroffen. Ja, dat is misschien gek om te zeggen, maar ik zeg het toch, maar het is wel zo. Nou, dat hè. Ja, en die emotieregulatie, ja, die gaat ook heel erg mee met die wisselingen in eigenwaarde. We kennen ook bijvoorbeeld wel de narcistische woede. Dus, kun je ook, als je de politiek een beetje volgt, zie je dat soms ook wel eens. Dat als mensen zich gekwetst voelen of gekrenkt voelen, dan kunnen ze woest worden. Dan is de wereld te klein en dit en dat en zo en zo en zo. En dan dat een soort uitbarsting van gekrenkte trots, zou je ook kunnen zeggen. Hè? Dat zijn meer woorden die we in het algemeen taal gebruiken. Van, is iemand echt gekrenkt, op zijn hart getrapt. Ja, dat kan zeg maar ook die betekenis hebben van mensen met een narcistische persoonlijkheid, eigenlijk een soort narcistische woede. Nou, gaat er ook iets mis in die regulatie, wat ik net al zei. Hè? Dat is veel te veel over de top. En die zelfsturing, hè, wat ik net al zei, van doelen kunnen stellen en vasthouden. Mensen met narcisme, zij richten zich vooral op doelen die erop gericht zijn om de waardering van anderen te krijgen. Hè, dus als ik nou dit doe, dan vinden ze me wel aardig of dan vinden ze me wel oké. Ik doe dit voor jou en dat kan heel altruïstisch zijn, hè, Nou ja, goed, ik ben een goed iemand, dus ik doe dit. Maar er zit altijd het idee erachter van, oké, maar dan vind jij mij vast toch wel een geweldige kerel. Hè? Of een geweldige vrouw. Dat is het motief van het gedrag. Om maar die waardering te krijgen. En die waardering is eindeloos. Hè, daar is niet een soort grens aan. Nee, het is een soort onuitputtelijk. Hè, want ik raak nooit bevredigd. Ik krijg nooit genoeg pluimen. Om het zo maar te zeggen. En, ik zeg het nu zo, en je zou zeggen van ja, dat hebben mensen toch zelf ook wel in de gaten. Dat is dus vaak niet zo. Hè? Mensen met een narcistische persoonlijkheid, die zitten hier misschien ook wel gewoon te luisteren, en dat gaat over iemand anders. Hebben niet in de gaten dat het over hunzelf gaat. Ik zeg niet dat dat zo is natuurlijk, maar bij wijze van. Ja, dit werd ineens een plaatje waar het zag er ineens anders uit. Dus dat heeft met het programma te maken. Ik snap heel weinig van hoe die computer werkt. Maar goed, zo, ik krijg nu ineens dit plaatje. Empathie en intimiteit. Hoe zit het nou bij empathie? Bij mensen met een narcistische persoonlijkheid. Ik zei net, empathie is het vermogen om jezelf in de ander te verplaatsen. Het is mee te kunnen leven, mee te kunnen voelen, te kunnen troosten. Dus als je, ja, als je niet empathisch bent, dan kun je moeilijk ook de ander nabij zijn. Nou, mensen met een narcist hebben daar uitgesproken moeite mee. Die hebben eigenlijk een heel beperkt vermogen om zich in te leven in anderen. En waarom? Omdat ze eigenlijk alleen in zichzelf geïnteresseerd zijn. Die zijn egocentrisch. Ego, ik, centrisch. Dus eigenlijk draait alles om mij. Dus die beweging naar de ander, die is er eigenlijk alleen tot meerdere glorie van mezelf. Maar echt er zijn voor de ander, ter wille van die ander, ja, dat is er eigenlijk niet. Dat is beperkt vermogen. En als het gaat over intimiteit, ja, je kunt je wel voorstellen dat als iemand alleen maar geïnteresseerd is in zichzelf en niet in zijn man of zijn vrouw, mensen met narcisme kunnen zowel man als vrouw zijn, hè? Dus we denken al heel snel aan mannen, maar dat is niet helemaal waar. Het komt wel vaker voor bij mannen, maar er zijn ook narcistische vrouwen. Relaties zijn noodzakelijkerwijs oppervlakkig. Er treedt geen verdieping op. Hè? Dus als een van de partners vooral met zichzelf bezig is, ja, dan is er geen wederkerigheid. Dan ontstaat er een soort oppervlakkigheid. En die relaties die zijn er ook vooral voor mezelf. Hè? Dus dat is vaak heel schrijnend. Ik heb vaak genoeg daar voorbeelden van gezien. Dat de partner, de man of de vrouw, is er eigenlijk voor mij. Dat jij er ook voor de ander bent, ja, dat doet eigenlijk niet zo te zaken. Jij bent er voor mij. Ja, jij moet de zaak opruimen voor mij. Je moet eten koken, opdat ik gewoon dit. Jij moet dit, jij moet dat. Nou, dat allemaal voor mij. Je bent dus ook niet echt geïnteresseerd in de ander. En dus als wat de ander meemaakt of wat de ander beleeft. Ja, zo leuk dat je het zegt, maar ik praat liever over mezelf. Persoonlijk gewin staat op de voorgrond. Nou, het klinkt allemaal niet heel aangenaam, hè, als ik dat zo zeg. Ja, en dat is natuurlijk ook precies zoals het is. Het is ook niet dat voor iedereen in dezelfde mate geldt. Maar zeg maar, deze tendensen zijn in meerdere of mindere mate aanwezig bij mensen met narcistische problematiek. Ik heb net, zeg maar, het narcisme uitgelegd aan die vier persoonlijkheidskenmerken. Ik herhaal het nog even. Intimiteit, empathie, identiteit en zelfsturing. Er zijn ook een tweetal trekken, ik heb het al genoemd, die typisch bij het narcisme passen. En dat is 1. Grandiositeit en 2. Aandacht zoeken. Grandiositeit, het gevoel recht te hebben op een speciale behandeling. Krachtig vasthouden aan de overtuiging beter te zijn dan de anderen. En het egocentrisme. Ja, hoe benader je iemand met dit soort belevingen, grandiositeit, door heel erg te gaan kruipen, te gaan slijmen? We zien dat ook wel eens in de politiek. Dat mensen dat gaan doen. Die gaan er een beetje onder zitten van, ja, oh, wat bent u geweldig en dit heb ik gedaan en dat, zo'n president en nou dat, hè. Dus die gaan heel erg die ander op een voetstuk zetten. En dan zegt die ander, ja, dat klopt, hè, geweldig, ja. En dus ik wil jou ook wel wat meer te willen zijn, hè. Ja, ik wil ook wel wat, oké. We zijn wel vriendjes, ja, dat. Alleen op die manier hou je die grandiositeit een beetje in stand. Als je dat niet doet, als je een soort symmetrische relatie aangeeft, als je voor je eigen belangen opkomt, ja, dan kan de ander in, zeg maar, in een soort woede ontvlammen van, hé, maar daar zit ik niet op te wachten. Ik ben veel beter dan jij, dus ik bepaal hier niet wat er gebeurt. Niet jij, dimmen, jij moet je plaats kennen. En aandacht zoeken, dat is ook een belangrijke. Hè? Dus bewondering zoeken. Excessieve poging om jezelf in het centrum van de aandacht te plaatsen. Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis, die zijn als het ware, hebben een soort theater om zich heen. En zij staan in het midden. En iedereen staat te applaudisseren en zeg maar de mensen met, die staat zo te buigen en
dankjewel,
geweldig, is allemaal niet nodig, maar het is natuurlijk wel heerlijk, hè? Dat, dus dat die behoefte aan dat theater om je heen, die je applaudisseert, dat is heel kenmerkend voor de persoon met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Maar, hoe word je zo? Word je zo geboren? Nou, ik denk het niet, hè. Je hebt wel een bepaalde aanleg, hè? Dus dat weten we tegenwoordig wel. Het is altijd aanleg en opvoeding. Er is wel een bepaalde factor die je meekrijgt vanuit je geboorte. Hoe dat precies zit ten aanzien van mensen met persoonlijkheidsstoornis, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Je zou misschien een soort temperamentfactor kunnen zijn. Temperamentfactoren zijn vaak wel in de familie. Hè? Dus sommigen zeggen, ja, dan spreekt zijn vader in zijn gedrag of spreekt zijn moeder. Hè? Dus daar zit wat overerving. Maar echt, dat narcisme, dat is niet iets wat je per se overerft. Het is ook wat je ontwikkelt. En dat ontwikkel je volgens de huidige theorie al heel vroeg. Preverbaal, dat wil eigenlijk zeggen, voordat je als kind, als baby, kan praten. Nou, wat gebeurt er nu eigenlijk in, zeg maar, in die vroege periode? Ik vind dat wel een heel mooi plaatje, want dit zegt eigenlijk iets heel belangrijks. Hier zie je een moeder die haar kind zo vasthoudt en in de ogen kijkt en lacht. Het babytje kijkt terug, lacht ook. Er is eigenlijk een soort constante uitwisseling van prikkels, hè, van visuele stimuli. En op dit soort momenten worden er honderdduizenden zenuwcellen aangemaakt. Dus je kunt je voorstellen dat het toch wel wat uitmaakt hoe die interacties verlopen. Ja, dit raakt allemaal aan hechting. Stel nu dat je als moeder depressief bent en eigenlijk nauwelijks met je kind kunt spelen, dat doet iets met de ontwikkeling van het kind. Dat is geen kwestie van schuld, maar dat is een soort feitelijkheid waar je verder natuurlijk ook niks aan kan doen. Maar vaak zie je dat wel. En gelukkig is ons brein heel plastisch, hè? Dus we kunnen ook wel zaken inhalen, zeker als we jong zijn. En we weten uit onderzoek dat één hechtingsfiguur voldoende is tussen haakjes. Als een moeder het niet goed kan of als een vader niet goed kan, dan kunnen ze elkaar ook een beetje inwisselen. Of een goede tante die heel regelmatig, of een oma of een opa die heel vaak er is. Maar dit is een heel kwetsbaar en gevoelig proces. Wat ik al zei, waarbij ook, zeg maar, het zenuwstelsel zich ontwikkelt in dit soort vroege interacties. Eigenlijk is er op dat moment eigenlijk een soort constante afspiegeling en afstemming. Hè? Dus als je bijvoorbeeld het kind lacht, dan zie je dat de moeder mee gaat lachen. Maar als het kind te druk wordt, gaat de moeder een beetje remmen. En als het kind eigenlijk een beetje, gaat de moeder het kind een beetje prikkelen. Dan lachen, en dan begint het weer. Nou, dat proces, hè, van prikkelen en weer afremmen, ja, dat zijn moeders natuurlijk helemaal niet bewust van dat ze dat doen. Dat gebeurt vanzelf. Dat is dat je moeder bent. Hè? Dus dat zit helemaal in onze natuur. Dat we als het ware zo natuurlijk reageren op, zeg maar, op onze kinderen. Maar die natuurlijke reactie, dat heen en weer, dat spiegelen van de emotie. Gezicht een beetje meetrekken. Nou, u kent het allemaal wel. Dat is heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Dus het afwisselende opwinding, wat Freud het primair narcisme noemde, hè? Dus een geweldig spel, dat, helemaal opgaan en rust. Totdat 16, 18 maanden komen. En in ontwikkelingspsychologie wordt dat het begin van de separatie-individuatiefase genoemd. Maar wat betekent dat? Dat, zeg maar, het kind zich wat meer kan gaan onderscheiden met de moeder. Er ontstaat een soort heel bazaal besef dat mama niet ik is. Dat. Voor die tijd is dat besef eigenlijk niet zo aanwezig bij een baby. Dat hebben ze met allerlei hele ingenieuze experimenten aangetoond. Zijn boeken over geschreven. Maar dat is eigenlijk een heel wonderlijk proces. Dat begint zo'n beetje zo rond 1,5 jaar. En wat kan het kind dan merken?
Bijvoorbeeld?
Doordat zijn moeder, het kind doet iets, pakt iets van tafel dat niet mag. En de moeder zegt, hey.
Pas.
En dan is er even geen afstemming. Het kind zal spelen. En jij zegt, Dus er is even geen afstemming. Wat ontstaat er dan bij een kind? Ontstaat een soort stressreactie. Van, kan het nou elkaar gaan huilen? Of ze kan een beetje de hoofd wegdraaien? Wat doet de moeder dan? Die gaat weer naar het kind toe. Die pakt het op. Kom. Dat. Gaat het weer troosten. En wat je dan doet is als het ware, je herstelt het contact weer. Ja, dus je geeft enerzijds een grens aan. Vervolgens zie je het stress oplopen. En je herstelt weer het contact. Nou, dat proces van enerzijds het ontbreken van afstemming, stress en vervolgens weer hereniging, dat is een heel belangrijk proces in de ontwikkeling. En vooral het herstellen van. Dus dat het misgaat in relaties, dat gebeurt altijd. Kan niet anders, dat is het leven. Maar ben je in staat om dat contact weer te herstellen? En dat geldt natuurlijk, dat is iets wat het hele leven door blijft gaan. Er zijn mensen die het heel erg moeilijk vinden om, als er bijvoorbeeld iets gebroken is, om zeg maar weer uit te reiken naar de ander, om te proberen het contact weer goed te krijgen. Het herstellen. Zeg maar in de psychologische behandeling of in de psychotherapie is dat een hele belangrijke vaardigheid. Want de dokter of de psycholoog, die zit er soms ook wel eens naast. En je voelt je totaal niet begrepen. En dan kun je zeggen van, ik kom niet meer. Of je zegt van, dat is een waardeloze dokter. Daar heb ik echt helemaal niks aan. Of ontstaat er nog de mogelijkheid om dat contact weer te herstellen. En dat je snapt van, misschien is hij toch niet helemaal zo dom. Of hij heeft er misschien ook wel goede kanten. Is niet helemaal slecht. Dat vermogen om zeg maar verbroken relaties weer te herstellen, dat vindt hier zijn basis. Dus in die hele vroege moeder-kind interacties rond in het tweede levensjaar. Deze meneer, die zegt eigenlijk, narcisme is eigenlijk een schaamteregulatiestoornis. En deze meneer noemt zeg maar die stress bij de scheiding. Dat vergelijkt hij met schaamte. Dus als we met schaamte, wat gebeurt er als we ons schamen? Ja, dat is een soort gevoel van, ik wil eigenlijk door de grond zakken. Dus ik wil eigenlijk niet gezien worden. Dat kan een intens gevoel van stress zijn. Dat geeft ook een soort fysiologische, lichamelijke reactie. Je hoofd wordt rood. Je gaat blozen. Nou, we weten het wel. Dat beeld van je schamen. Je voelt als het ware al die blikken op je gericht. Als spelden prikken. Narcisme betekent dat gevoel, die stress die dat geeft, al in het hele jonge leven niet goed gereguleerd wordt. Met andere woorden, die grandiositeitgevoelens van het kind, die worden eigenlijk niet ingeperkt, door bijvoorbeeld moeder keurt iets af, moeder zegt nee, mag niet. Nou, dan zie je dat de stress optreden, maar er treedt ook weer de hereniging op. Als dat proces niet goed lukt, dan kan het kind heel erg in die grandiositeit gevoelens blijven hangen. En aan de andere kant kan ik ook leren dat als ik behoefte heb, die mogen er blijkbaar niet zijn. Want moeder die wijst dat af, treedt geen hereniging op. Dus als er in dat proces van het proces van hereniging niet goed gaat, dan zijn dit twee mogelijke processen. Dus kind blijft grandioze gevoelens koesteren. En die affectieve behoeften zijn schaamtevol, waardoor ik ze eigenlijk niet mag voeden. Moet ik ze wegstoppen. Ik moet me eigenlijk heel groot maken voor de buitenwereld. Want als iemand te dichtbij komt, dat is te pijnlijk. Oude pijn van toen. Onbewust. Dat zou dan de oorzaak zijn van narcisme. Nou, of dat helemaal waar is, dat is een hypothese, het is een theorie, waar wel bewijs voor is. Maar we kunnen dat natuurlijk nooit helemaal met zekerheid zeggen, want we weten niet helemaal precies hoe dat in dat kinderhoofd omgaat. Dat zijn allemaal veronderstellingen. En we kunnen wel zien En we kunnen wel allerlei onderzoeken doen om dat wat zichtbaar te krijgen, maar we weten het niet precies. Nou, behandeling. Ja, behandeling, je kunt je voorstellen, als iemand eigenlijk niet zo geïnteresseerd is in de ander, en vooral veel met zichzelf bezig is, dan is de behoefte aan verandering, ja, die is eigenlijk niet zo groot. Waarom zou ik veranderen? Ik heb het best naar mezelf, Dus, bij mensen met narcisme is het heel moeilijk om een behandeling in gang te zetten. En hoe zou die behandeling eruit moeten zien? Dat is natuurlijk ook nog eens ingewikkeld. Er wordt vaak gezegd dat is een vorm van psychotherapie. Waarbij je met die ander in contact gaat die eigenlijk jou eigenlijk niet zoveel bijzonder vindt. Of eigenlijk niet zo geïnteresseerd is in jou. Maar die als het ware moet gaan leren dat ook al sla ik ook wel plank mis, ook al schiet ik ook tekort in mijn bewondering voor jou, ik misschien toch niet zo verkeerd ben. Als dat besef een beetje begint door te dringen, ja, dan is er hoop voor mensen met een narcistische persoonlijkheid om te gaan veranderen. Dat is één ding. He, dus je wil als het ware vanuit die relatie dat mensen wat gaan leren, zich anders te gaan verhouden of tot andere inzichten te komen of wat iets tot andere gevoelens. Tegelijkertijd moeten we daar eerlijk gezegd ook niet alle hele hoge verwachtingen van hebben. He, want iemand die echt een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft, zal niet veranderen. Ik zeg het nu even heel cru. En er kunnen natuurlijk wonderen gebeuren, maar dat, ja, dat kan altijd. Maar, ja, dat zal niet veranderen. Systeemtherapie doen we ook vaak. Ja, waarom? Omdat het vaak in relatie misgaat en heel veel pijn geeft. Hè? En mensen zijn nog wel bereid om, zeg maar, die hebben wel belang bij het vasthouden van die relatie. Ja, nee, ik wil niet scheiden. Nee, dat mag ook niet, dat wil ik niet. Ja, ik wil wel door. Dus dan heb je een soort belang om toch heel voorzichtig een beetje naar jezelf te gaan kijken, jezelf een beetje te gaan snappen. Dus uitleg hoe het zit, wat narcisme precies is, dat kan dan helpend zijn om in ieder geval het contact tussen beide echte lieden wat te herstellen. Maar er zal sprake blijven van een fundamenteel tekort. Want de behoefte die jij hebt om gezien te worden, hè, in een relatie, ja, dat zal nooit in die zin vervuld worden. Dat blijft een tekort, omdat de ander daar niet toe bij machten is. Ook al zal hij het wat proberen, maar je zal hem erop moeten wijzen. Want uit zichzelf ziet hij het vaak niet. Ik heb het nu over hij, maar het kan ook zij zijn, hè? Dus even voor de duidelijkheid. Ja, dit is mijn laatste dia. Hoe zit het dan hiermee, hè? Zalig zijn de armen van geest. Je zou zeggen, dat is eigenlijk iets wat totaal ingaat en strijdt met de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Kan iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis wel arm van geest zijn? Of is dat iets heel anders? Ik zeg de vraag maar even in jullie midden. Het is nog niet zo eenvoudig om daar een antwoord op te geven. Wat betekent nu ook arm zijn van geest, in mijn beleving, drukt dat eigenlijk een hele diepe afhankelijkheid uit. He, dus als je arm van geest bent, dan weet je dat je eigenlijk totaal afhankelijk bent van de genade van God. Totaal. En dat gevoel van afhankelijk zijn van, dat is nou juist heel erg moeilijk voor mensen met een narcistische persoonlijkheid. Want dat gevoel van afhankelijkheid, ja, dat voelt gevaarlijk, hè? Dat voelt klein, want ik wil juist erboven staan, hè? Ik wil juist bepalen. Maar het besef juist eronder te staan, hè, afhankelijkheid te zijn, dat is heel moeilijk met mensen met autisme. Of met narcisme. Nou, ik vind dit zeg maar ook een worsteling. Hè, van, hoe gaat dat in de pastorale praktijk? Ik krijg even naar de dominee. Dat is niet makkelijk. Hè, om zeg maar, pastorale zorg te leveren of te verlenen aan mensen met, zeg maar, die toch ook wel sterk narcistische persoonlijkheidskenmerken hebben. Zelf denk ik, als het gaat zalig zijn de armen van geest, dan raakt dat vooral ook wie we zijn als persoon. Hè? Dus ons totale zijn, wie we zijn voor God en voor de naaste. Kijk, dan kunnen we een hele beschadigde persoonlijkheidsstructuur hebben, zoals mensen met narcisme, die totaal scheef gegroeid is, maar niet onbereikbaar voor God. Hè, die ook mensen met een verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling, of een gestagneerde persoonlijkheidsontwikkeling, een totaal verdraaide persoonlijkheidsontwikkeling, in genade wil aanzien. Hè, dus dat, en hoe dat dan verder in het leven vorm krijgt, ja, dat is ingewikkeld. Hè, dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Maar als je dit loslaat, ja, dan zou je kunnen zeggen van nou, voor mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis is geen hoop. Hè? Die zijn voor God onbereikbaar. En dat is niet zo. Gelukkig maar, denk ik. Dat moeten we ook vast blijven houden. Maar het is wel ingewikkeld. Het is wel een strijd. Goed, nou, ik hoop dat ik in ieder geval iets heb duidelijk gemaakt over hoe dat zit met narcisme, hoe we er naar kijken. Hoe je dat kijkt vanuit een stukje ontwikkeling, maar ook vanuit de persoonlijkheidsleer. En waar het mis kan gaan. En ideeën over waar dat een beetje vandaan zou kunnen komen. Hoe je dat zou kunnen begrijpen. Samen straks moeten we maar over in gesprek. Ik denk dat er nu koffie is. Ik heb Psalm 25 vers 2. Het is altijd toepasselijk. Ook nu. Heer, en maak mij uw wegen. Er is zelfs iemand die snel even getypt heeft. Maar misschien is dat ook thuis gebeurd. Dank voor de vragen. Ik ga ze maar gewoon één voor één langs. En als er iets is waarvan je denkt van ja, ik heb daar toch nog een vraag over, laat het gerust weten. Hè? Dus ik vind het altijd heel prettig als er wat reactie komt. Anders is het zo'n monoloog. Dan zit ik hier maar een verhaal te vertellen. Maar ik vind het ook altijd wel fijn als iemand wat terugzegt of zo. Mijn eerste vraag was, is het een stoornis bij mannen? Maar bij vrouwen komt het ook voor. Wat is de reden dat het vaker meer bij mannen voorkomt? Iemand anders die vroeg het ook. Zijn het vaker mannen dan vrouwen? Dat is zo. Dus ik zei, het komt ook bij vrouwen voor. Maar het is vaak duidelijker bij mannen. En dat komt ook vaker voor. En waarom? Dat heeft denk ik ook te maken met zeg maar, hoe de persoonlijkheid van mannen er op zich ook uitziet. Hè. Mannen zijn over het algemeen in aanleg, in het algemeen. Hè, want het gaat dus niet over iedere man. Het gaat ook niet over iedere vrouw. Maar in het algemeen zijn mannen minder empathisch. Zijn minder gericht op de ander. Vrouwen zijn dat veel meer. Vrouwen zijn van nature meer zorgend. Je mag het tegenwoordig eigenlijk bijna niet meer zeggen. Want dat is... Ja? Oké, okay, nou fijn dat u dat zegt. En ik denk van, doordat daar zit er natuurlijk een natuurlijke verscheidenheid hè, tussen mannen en vrouwen. Dat heeft allerlei redenen. Het heeft ook te maken met de hersenontwikkeling. Het heeft te maken met de hormonen. Het heeft te maken met zeg maar erfelijke factoren. Dus kijk, als bij die aanleg al meer aanwezig is, dan compenseert dat gemakkelijker voor zeg maar een narcistische problematiek. Vrouwen kennen vaker een soort verborgen narcistische problematiek. Minder explosief. Mannen zijn natuurlijk ook veel meer outgoing, hè, zijn veel meer aanwezig, meer dominantie, om het zo maar te zeggen. Bij die problematiek die je bij narcisme tegenkomt, toont zich dat ook in een veel meer schreeuwerig, explosief, opgeblazen zelfgevoel. In een Ferrari rijden en die parkeren op het kerkplein bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, hè, zoiets. Ik weet niet of er iemand is die dat toevallig doet. Bijvoorbeeld. Vrouwen zijn in dat opzicht, ja, die trekken het meer terug, maar die kunnen zich intens gekwetst voelen. En daar ook, als het ware, allerlei dingen doen, maar dan intern om dat zelfgevoel weer een beetje op te krikken. Dus dat, daar kan ook wel een bepaalde vorm van narcistische problematiek zijn. Maar veel minder zichtbaar. Dus dat heeft echt met de eigen aard van de man te maken en de eigen aard van de vrouw. Waardoor, vergelijkbaar met bijvoorbeeld autisme. Kijk, autisme komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Alhoewel tegenwoordig is er ook veel meer oog voor een soort variant bij vrouwen die veel minder duidelijk aanwezig is. Maar als je goed doorvraagt, toch wel ergens aanwezig is, zichtbaar. Maar veel minder op de voorgrond. Nou, iets soortgelijks kun je ook met narcisme zien. Is dit voldoende duidelijk? Wordt narcisme... Ja.
Twee vrouwen, maar dat is denk ik dan niet helemaal juist.
Ja, kijk, dus ik ben altijd een beetje voorzichtig met dit soort concrete percentages, hè, want als je andere onderzoeken, daar zitten weer andere verschillen in, dus maar net wat je dan precies meet en waar je het meet. Kijk, als je bijvoorbeeld een onderzoek in Japan meet en in Nederland, dan hebben bijvoorbeeld heel veel mensen volgens onze criteria in Japan een persoonlijkheidsstoornis. Ja, dat heeft ook alles met de cultuur te maken. He, dus je moet heel erg oppassen Omdat cultuur heeft ook een grote invloed op dit soort onderzoeken. Dus wij moeten het maar houden bij hoe het in onze Nederlandse cultuur is. Wordt narcisme erger naarmate men ouder wordt? Dat hoeft niet.
Ja, als is dat maar 45 jaar die dat
heeft. Oh, dit is nieuw voor mij, maar... Oh, ja. Heel scherp opgemerkt, je hebt goed geluisterd. Maar ik zei, misschien ik zal het nog een keer herhalen. Oké. Nee. Kijk, er zijn eigenlijk twee kanten. Dus mensen die ouder worden, in het algemeen, zie je dat bepaalde kenmerken zich wat afvlakken. Bijvoorbeeld... mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis. En dan gaat het toch vaker weer wat over vrouwen. Of mannen is trouwens ook nog een vraag. Waar ik het straks nog even op terugkom. Dan zie je dat dat in de loop van de jaren. Als mensen zeg maar in de 70 bereiken of 80. Dat dat allemaal wat afvlakt. Dus het wordt minder. Of een geweldige bombarie maken in het verzorgingshuis. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Dus dat... Ik bedoel, het is ook bekend dat zeg maar mensen op leeftijd elkaar in de haren kunnen vliegen. Dus dat gebeurt. Wordt het erger? Nou, dat is niet altijd zo. Kijk, een ander element wat daar een beetje naast staat. Ik zei net, met de ouder worden zie je vaak dat het wat afvlakt. Maar iets anders is dat als je ouder wordt, bepaalde compensatiemechanismen, die worden ook wat lastiger. He, dus je zou kunnen zeggen, bij mensen die ouder worden, komt de ware aard weer naar boven. Omdat zeg maar, het hele aangeleerde gedrag, waar mensen altijd wat moeite voor moesten doen om dat te tonen, dat valt wat weg. He, dus bijvoorbeeld heel sociaal acceptabel gedrag van oké, maar daar hoor je toch naartoe te gaan met zo en zo en zo. Dat valt wat weg. He, het interesseert me eigenlijk niet, dus ik heb er ook geen zin in, dus doe het niet. He, dus die kant zit er ook in. He, dus dat, dan zou je kunnen zeggen, dan zie je juist dat die nare kanten, die narcistische kanten, wat meer op de voorgrond kunnen komen. Er zitten eigenlijk twee kanten in. Het kan beide kanten opgaan, zou je kunnen zeggen. Is borderline de vrouwelijke vorm van narcisme? Nou, het is niet zo. He, dus zeg maar in de ontwikkeling is borderline echt iets anders. Kijk, borderline, kenmerk van borderline is de snelle wisselingen. He, dus je bent of geweldig, of je deugt helemaal niet. He, dus je bent of de beste man die ik ooit getrouwd heb, of je bent het slechtste wat mij overkomen is. Dat kan in één dag gebeuren. Die snelle wisselingen, dat is iets typisch van borderline. En dan zie je dat natuurlijk ook in relatie. En mensen vinden het heel lastig ook om die relatie te vasthouden. En mensen met narcisme, dat grandioze, dat overwaardige zelfbeeld, dat is veel meer een constante. Dat wisselt niet heel erg. He, er is vaak een soort constante in die gevoelens van grandioosheid, dat opgeblazen zelfbeeld. Dat ontbreken van wisselingen, dat is zeg maar het grote verschil tussen borderline en narcisme. En ook borderline is natuurlijk heel moeilijk om mee om te gaan. Mensen die daar ernstige vormen van hebben. Blijft een narcisme, een slachtoffer altijd achtervolgen, ook na een scheiding? Als stel dat je bijvoorbeeld getrouwd bent met een... Ik neem maar even... Typische voorbeeld, narcistische man en vrouw die met de narcistische man getrouwd is. Nou, wat je dan kunt zien is dat zeg maar, die vrouw langzamerhand steeds meer in een soort asymmetrische relatie terechtkomt. Hè? Want die vrouw is er eigenlijk alleen voor de glorie en de eer van de man, om het zo maar te zeggen. Dus die is voor het applaus. Hè? Die vrouw moet applaudisseren voor alles wat de man doet. Dus het ontbreken van wederkerigheid. En als vrouw kan je natuurlijk het gevoel krijgen, vrijwel altijd, van ja, ik doe er niet toe. En dat klopt ook, want je doet er in die relatie ook niet toe. En als je dat keer op keer maar ervaart, dan ga je dat langzamerhand, en in de psychologie noemen we dat internaliseren. Je gaat erin geloven. Je gaat jezelf zo zien. Ja, ik ben ook een waardeloos mens. Hè? Wat ben ik eigenlijk? En ook als het uiteindelijk tot een scheiding komt, dat geïnternaliseerde gevoel van ik deug niet, ik ben een slechte vrouw, dat gaat met je mee. Dat is niet ineens weg. Omdat je het zo lang in zo'n situatie verkeerd hebt, ga je je daarmee identificeren. Dat is eigenlijk onvermijdelijk. Dat gebeurt. Dus in die zin, ook een scheiding, dat kan, zeg maar, ook bij een vrouw die dat overkomen is, kan het inderdaad tot een intensieve behandeling moeten leiden om dat gevoel van er mogen zijn weer wat terug te krijgen. Dat gaat niet vanzelf. Nou, dat kunnen jullie wel voorstellen, denk ik, hè, als ik het zo uitleg. Hoe kan het dat mensen snel meegaan met narcistische mensen in bijvoorbeeld relatie of ideeën? Nou, dat heeft ook voor een deel te maken, denk ik, omdat mensen met narcisme, zeker die wat meer grandioze mensen, kunnen ook wel, die maken wel indruk. He, er is vaak een soort dominantie en vrouwen kunnen daar wel onder de indruk raken. He. Kunnen zeggen van, nou ja, die voelen zich daar een beetje meegenomen. Voelen zich ook, en dat kan ook, een narcisme kan jou ook het gevoel geven dat je wel heel speciaal bent, dat hij jou uitkiest. Jij mag bij mij horen. Wauw. Andere vrouwen hebben dat niet, maar jij wel. Dat gevoel, ja, daar kunnen mensen heel gevoelig voor zijn. Kun je het me voorstellen? Zeker ook als je, nou ja, daar zelf ook twijfels over hebt. Ik heb net over dat zelfbeeld gehad. Dat je zelf ook een wat beschadigd zelfbeeld hebt, of een wat negatief zelfbeeld, ben je daar extra gevoelig voor om daarin meegenomen te worden. En, nou ja, kijk, ook mensen met narcisme, daar kan ook wel een manipulatief randje in zitten, hè? Dus, nou ja, in de pauze hadden we het nog even over narcisme en echt antisociaal of sadisme. Iemand met narcisme, die heeft dat empathisch vermogen niet, hè? Die kan zich niet in de gevoelens van anderen verplaatsen, maar iemand met sadisme, die kan dat wel. Maar heeft daar plezier in. He, als je ziet en als je weet van, oh, die andere heeft nu pijn, ga ik nog even daarop drukken. Leuk. Geeft me een prettig gevoel. Dat is wat sadisme is. Dus die weet heel goed wat die ander voelt, kan zich heel goed in de ander verplaatsen, maar op een hele destructieve wijze. Afschuwelijk, hè? Dat zijn zeg maar de ideale hoe heet het? Martelaars niet, maar beulen, precies, dat is het woord, ja. Dus nou ja, denk, dat is zeg maar de reden, dat heeft ook iets. Ja, en er zijn natuurlijk ook mensen, dat heeft ook wel te maken met hoe je zelf, ook wel vrouwen, dat geldt ook wel voor mannen, die vallen op spannende mannen. Hè, dat geeft een soort prikkel, dat geeft een soort kick, daar word je door meegenomen, dat betekent avontuur. Als je daar gevoelig voor bent, hè, als vrouw, dan kun je in de meest afschuwelijke relaties terechtkomen en er niet meer van loskomen. Ik heb ook verschillende patiënten, ja, die zelf ook, en vooral, wie zijn er vooral kwetsbaar voor? Dus vrouwen die zelf ook veel tekort gekomen zijn in hun eigen jeugd, hè. Dus kijk, als je van zo iemand cadeautjes krijgt, dat is geweldig, dat heeft vroeger nooit iemand gedaan. Ik krijg allemaal cadeautjes van jou. Maar je beseft niet dat diegene met die cadeautjes jouw aandacht probeert te vangen. Van kijk eens hoe leuk ik ben, kijk eens hoe geweldig ik ben. Dat is dat narcisme. Dat heb je niet in de gaten. En zo kom je als het ware in een fuik terecht. En dan trouw je en dan gaat het er allemaal heel anders uitzien. Kijk, wat ik zeg, dat zijn natuurlijk ook vaak wel de extremen, hè. Er zijn natuurlijk ook wel
meer of minder ernstige varianten. Maar even voor de duidelijkheid is het wel goed om zeg maar het soms wat aan te zetten. In hoeverre is een narcist in staat tot zelfreflectie? Wij lopen er tegenaan dat er veel wordt gelogen. Er wordt veel verdraaid waardoor de schuld toch weer bij de ander komt te liggen. Gelooft een narcist echt in zijn eigen waarheid of weet hij diep van binnen dat hij liegt en hierdoor de ander pijn doet? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat vermogen tot zelfreflectie, hè, dat is eigenlijk een onderdeel van wat ik noemde onder zelfsturing. En ben je in staat om je eigen na te denken over je eigen gedachten, over je eigen gevoelens, over je eigen gedragingen. Kun je daarover nadenken? Ja, dat vermogen tot zelfreflectie is bij een narcisme beperkt. Die kunnen dat veel minder. Ik heb me daar zelf wel eens... Kijk, als je bijvoorbeeld ziet, ik zeg niet, even een bekend voorbeeld. Anderen zeggen, laat ik het zo zeggen, dat president Trump narcistisch is. Als je dan ziet hoe bijvoorbeeld onze voormalige minister-president Mark Rutte hem benadert, dan zie je dat hij daar helemaal onder gaat zitten. He, oh, u bent geweldig, meneer de president, u doet dit, u doet dat, slijmen. Je zou toch zeggen, dat heeft hij toch een door? Dat is dus de vraag. Even van uitgaande, want ik ben psychiater en ik mag geen diagnoses op mensen stellen die ik niet ken. Hè? Dus dat is een disclaimer. Ik weet het niet. Maar stel, even als een gedachte-experiment. Dan zou hij dat toch wel moeten merken? Nee, dat hoeft niet. Wat voor ons zonneklaar is, dat hoeft dus voor de mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis niet zo te zijn. Dat is moeilijk om je te kunnen voorstellen, hè? Maar dat is nou net de problematiek. Dat is nou net waar zeg maar, de stoornis zich ook in uit. Waardoor ook behandeling ook zo moeilijk is. Omdat dat vermogen om na te denken over jezelf, over je eigen emoties, ja, eigenlijk heel moeilijk is. Het geeft veel onmacht. En daar wil je bij weg. Dus ja, dan kom je ook maar liever niet in therapie. Dan moet ik maar bij weg blijven. Word ik met iets geconfronteerd waar ik helemaal niet, waar ik helemaal niet kan zien of wil zien. Gelooft een narcist echt in zijn eigen waarheid? Ja. Ja. Weet hij diep van binnen dat hij ligt? Ligt? Ja, daar heb je het weer, hè. Diep van binnen, alsof het alleen de buitenkant is. Maar diep van binnen weet hij wel hoe het zit. Ja, dat hoeft niet zo te zijn. Dat is nu precies de ernst van de stoornis. Een innerlijke overtuiging. Kijk, anderen zeggen het. Ja, zij zeggen het. En ik ontmoet ook wel mensen. Ook met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Die zeggen het inderdaad. Van ja, nou ja, zo is dat bij mij. Ja, want zo zit ik in elkaar. En ik doe hierdoor de ander pijn. Nou, dat is al heel wat. Maar dat is puur soort rationeel. Dat is uiteindelijk, snapt hij dat zo werkt. Maar het voelen, nee. Maar hij heeft het wel geleerd. Kijk, dus als je al zo ver kan komen, als het al meer bespreekbaar wordt, hè, als het gedrag een naam mag krijgen, dan heb je al heel veel winst. Maar de partner, de vrouw die met zo'n man getrouwd is, ja, die voelt het niet. Die krijgt geen vervulling in die relatie. Dat zit puur in het hoofd. En we willen het voelen. Want dan komt het binnen. Hè? En je wil getroost worden. Dat doe je niet alleen met je hoofd. Het moet ook met het affect zijn. Is de angst reëel dat kinderen die opgroeien bij een ouder met narcistische persoonlijkheidsstoornis zelf ook zo worden? Neem het kind bepaald gedrag, zoals liegen ligt altijd aan een ander, over, omdat hij of zij hiermee opgroeit, is de kans groot op het ontwikkelen van narcisme. Ja, dat is ook een hele, hele belangrijke vraag natuurlijk. Ik zei net dat kinderen, die zijn gelukkig niet afhankelijk van één ouder. Gelukkig zijn er altijd twee. En soms is er ook een betrokken oma of iemand anders. He, waardoor het kind toch in staat is om een redelijk gezonde hechtingsrelatie te ontwikkelen. Maar, uitgaande wat ik dus vertelde, net over hoe die ontwikkeling gaat, dan kun je je voorstellen dat een narcistische moeder bijvoorbeeld, ja, die is niet goed in staat om adequaat op dat kind af te stemmen. He, die is vooral met zichzelf bezig. He, dus als het ware een grens aangeven van joh, hé, hey, dat mag niet. Het kind gaat huilen.
Gewoon een beetje dit doen. Een beetje.
En vervolgens dan het contact weer herstellen. He, die herenigingstransacties, dat zeg maar weer herstellen. Wat zo ontzettend belangrijk is voor je ontwikkeling. Om zelf ook later in wederkerigheid te kunnen geven en nemen. Ja, dat wordt dan zo, staat wel heel erg onder druk. He, dus dat zal een kind dan toch van een ander moeten leren dan van die moeder. Dus dat het, zeg maar, dat je als kind kwetsbaar bent of dat je daardoor dingen tekort gekomen bent, ja, dat is een ding wat zeker is. Anderzijds zijn er ook kinderen die heel weerbaar zijn. Ik heb mezelf bijvoorbeeld, waar ik me ontzettend over verwonderd heb, dat is bijvoorbeeld de kinderen van Ruine Wold. Kennen jullie dat het verhaal? Nou, is wel bekend, hè? En, nou, er is een boek, een van de jongens die heeft een boek geschreven van, ik ben even de titel van het boek kwijt. Maar wat mij zo ontzettend verwonderd heeft, is dat hoe, in wat voor gezin deze kinderen zijn opgegroeid, maar dat ze er toch relatief gezien gezond uitgekomen zijn. Dat heeft dus ook iets met een soort veerkracht te maken, die ook een soort, ja, wat in die kinderen zelf zit, hè, waardoor ze ook in staat zijn om een soort barbaarse gedachte of een totaal psychotische denkwereld van die vader, om dat te overleven en dan toch een vorm van realiteit zelf te kunnen ontwikkelen. Dat vind ik heel bijzonder. Het heeft me erg verbaasd. En het heeft me ook erg onder de indruk gebracht van de veerkracht van mensen. Je ziet soms mensen waarvan je denkt van, nou ja, er is weinig fout gegaan in je leven. En die toch heel erg worstelen met bepaalde persoonlijkheidskenmerken. En je ziet anderen waar je denkt, hier is bijna alles fout gegaan. Die zich toch in bepaalde mate hebben weten te kunnen ontwikkelen. Kunt u uitleggen hoe het kan dat iemand die zichzelf helemaal verloren is door een partner met narcisme toch niet los kan komen van de partner en zichzelf de schuld geven wat gebeurd is? Dat heb ik net eigenlijk gezegd, hè? Ja.
Kun je een narcist dan kwalijk nemen of hebben de omstanders pech?
Nou.
Zeg maar, degene die zichzelf aan het idee
Ja, kijk, dit raakt eigenlijk zeg maar aan iets wat in het strafrecht bekend is aan de mate van toerekeningsvatbaarheid. Dus ik heb als psychiater ook wel eens forensische onderzoeken gedaan en dan moet je de mate van toerekeningsvatbaarheid, iemand heeft een delict begaan en dan is het de zaak om te kijken van nou, is in hoeverre staat dat delict in relatie tot een bepaalde stoornis. En er is één criterium waarin iemand eigenlijk ontoerekeningsvatbaar is. Dat is als hij het contact met de realiteit helemaal kwijt is. Dat noemen we een psychose. Dus iemand die denkt dat hij bijvoorbeeld een chip in zijn hoofd heeft. Of denkt dat hij een engel der wraken is bijvoorbeeld. En vanuit die diepe overtuiging iemand met een zwaard het hoofd afhakt, hoe gruwelijk ook. Ja, heeft dat helemaal vanuit die psychose gedaan. Vanuit die totaal verstoorde belevingswereld. Dat is de enige grond waarop je kan zeggen, iemand is niet toerekeningsvatbaar. Als het gaat over persoonlijkheidsstoornissen in het algemeen, is er sprake van een verminderde toerekeningsvatbaarheid, maar niet een totaal. Omdat er altijd zoiets is, iemand kan weten, ook doordat hij gewoon in een wereld leeft waar bepaalde wetten gelden en regels zijn, dat hoe je ook bent of keert, je daar gewoon aan moet houden. En als je dat niet doet, ja, dan ben je wel de pineut, heb je er wel aan. Dus dat is een beetje parallel aan wat je vraagt van, ja, heb je de schuld aan? Dus ik denk, Enerzijds, je bent altijd verantwoordelijk voor je daden. Ook iemand die in een psychose iemand doodt, is verantwoordelijk voor zijn daden. Alleen is de vraag of de schuld hem wordt toegerekend. Nou, dat is zeg maar in ons Nederlandse wetgeving, is dat bij een psychose is dat niet het geval. Je hebt het wel gedaan, je bent schuldig, maar het wordt niet toegerekend. Maar in een, zeg maar als het gaat over persoonlijkheidsstoornissen, wordt het deels wel toegerekend. Want je had ook in zo'n situatie anders kunnen doen. Als het alleen maar op grond van je verstand, ook al voel je er niks bij. Duidelijk? Was ik nu klaar? Ja, volgens mij was dit de laatste. Dat is toch wel een ingrijpend onderwerp, hè? Ja. En er wordt, daar begon de dominee mee, er wordt heel veel geleden. En achter de deuren van mensen die, ja, en zeker ook, hè, in, zeg maar, in onze gezind, om het zo maar te noemen, waarbij al heel vaak gezegd wordt van ja, je moet het maar dragen. Hè? Ik had in de pauze had ik daar eigenlijk ook een gesprek over. Ja, ik geloof zelf, ik heb zelf ook, ik ben zelf ouderling geweest, ik heb ook pastoraals gedaan in de gemeente, de Christelijk Gereformeerde Kerk. Dat kijk, je als het ware het nooit de ander kan opleggen. He, dus kijk, je kunt, zeg maar, hoe ga je daarmee om? Ja, dat verdragen of dat iemand daarin, zeg maar, zijn weg ziet die hij moet gaan. He, of dat hij daarin de weg van Christus ziet die hij wil navolgen. Dat is niet iets wat ik tegen de ander kan zeggen. Je moet dit of je moet dat. Dat kan alleen, ik kan er wel over hebben, ik kan het er wel over praten, maar dit kan alleen vanuit de ander zelf komen. Omdat ik uiteindelijk nooit kan bepalen, ja, wat dit voor de ander is, hoe draaglijk het is. Ik kan wel zeggen, ja, je moet het dragen, want je kunt het wel. Ja, maar zo werkt het niet. Dat weet ik niet. Dat kan die ander alleen voor Gods aangezicht bepalen. Nou, ik denk dat, zeg maar, vind ik zelf een wijze les voor het pastoraat. Ik kijk even naar de dominee. Ik weet niet of je het ineens bent. Maar zo heel snel wordt het van, ja, maar je moet. En ik denk van, ja, als dat het is, dat is niet vruchtbaar. Je moet. En je mag dit niet. En je mag dat niet. Ik denk alleen zo'n weg kan alleen gegaan worden in liefde en in navolging. En anders is het ijselijk zwaar. Ik wou bijna zeggen amen, maar dat zeg ik maar niet, want het is geen preek. Goed, als er geen vragen meer zijn, dan, ja, dan laten we het hierbij. Ik heb geen idee hoe laat het is, maar nou, nu moet het tijd, toch? Oh.
Net al gaat over de boekentafel, alleen ik was vergeten om te zeggen dat van de boekjes die meneer Visser geschreven heeft, dat er meer dan 5 euro ten goede komt ook voor vereniging en handreiking. Dus dat is een extra stimulans om straks nog met een boekje weer naar huis te gaan. En er zit een papiertje bij, ook met een QR-code erin, dus als u geen geld op zaak heeft, dan hoeft dat geen verontschuldiging te zijn om geen boekje te kopen. He, dan kunt u hem thuis betalen. En naast de blaadjes van handreiking liggen er ook nog losse foldertjes met allerlei ziektebeelden die daarin heel kort en treffend worden beschreven. Die kunt u ook zo voor niks meenemen. Dus dat wil ik nog even toevoegen.
Ja, ik heb even gevraagd aan de dominee of ik nog iets mag zeggen. En dat is eigenlijk vooral bedoeld voor degenen die hier komen vanavond en geen lid zijn van een handreiking. Binnen onze vereniging hebben wij nu in een aantal regio's aandacht besteed aan dat onderwerp van vanavond. In de Veluwe twee keer. In Twente hebben we ook een regio, is het ook een avond geweest. Allemaal collega's van Ebout, Zeeland. Fijn dat het ook hier is. Maar wij hebben als bestuur gezien dat er, ook vanavond is dat natuurlijk niet zo, maar het topje van de ijsberg wordt aangeraakt. Want wat er onder de oppervlakte zit is heel diep. Hè? Dat heeft Ebout ook vanavond verteld. Wat wij daarom, en dat hebt u in het laatste blad ook al kunnen lezen van vorige week of twee weken geleden, hebben wij als bestuur een werkgroep gemaakt die zet nu in het hele land lotgenotencontacten op. Er hebben zich tot nu toe al ruim 60 mensen voor aanbevolen of aangereikt of gemeld, zoek even het goede woord. En wij beginnen in de regio Betuwe. Maar we willen in alle regio's dat doen. Bent u nou nog geen lid en hoort u vanavond van deze problematiek die u ook zelf misschien heel diep raakt, geef u dan gewoon nog op. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. En als u dan naar onze website gaat, www.eenhandreiking.nl, en dan gewoon, dan kunt u daar een info zeg maar invullen en daar kan u uw eigen naam ook inschrijven als u ook zo graag een lotgenotencontact hebt. Ik heb met twee collega's van Ewout in Nunspeet zo'n groepje gedraaid met ongeveer 10 mensen proberen dat. En dat is zo goed geweest, omdat, ja, dan word je begrepen zonder woorden. Je hoeft niks uit te leggen, want iedereen weet waar het over gaat. En ik heb zelf zelden een avond gezien, de eerste avond, waar Nathan en Arthur ook onder de indruk van de traan die er vloeide, want die waren veel. Mensen soms voor het eerst hun verhaal eens een keertje kwijt konden, maar geen vraagtekens achter werden gezet van, maar jouw man is geen narcist, want dat is zo'n leuke en charmante en vrolijke man. En dat vrouwen zeggen, ja, dat klopt, van buiten is het een feest, maar achter de voordeur een beest. Nou, over die problematiek heb ik ook vanavond gehoord. En ik nodig jullie hartelijk uit om je, als je daar behoefte aan hebt, je het aan te melden voor de groep lotgenoten. Dan hoop ik het ook hier in Friesland te doen. En nog even misschien, dat gaat onder de coaching, laat ik maar zeggen, van een collega van Ewout. Dus er is ook een professioneel iemand bij en een ervaringsdeskundige. Dat wou ik nog even toevoegen, als het mag. Ja?
Maak wel kabaal, hè, zo. Maar goed. Dit is de geestelijke apotheek, hè, de psalmen. Waarschijnlijk een heel mooi beeld. Hè, voor. En ik denk ook van, ja, door het te zingen, kan je hart er ook in mee gaan komen. Hè? Dus ook in, als het moeilijk is, Luther zei het al, hè, als de duivel op je afkomt, ga een psalm zingen. Hè? Psalm 77 vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen.
Zullen we danken met elkaar. Trouwe Heer in de hemel. We prijzen uw naam en we danken u dat u ons draagt elk ogenblik. Dat u ons vasthoudt. Dat u ons leven geeft. Dat we hier bij elkaar mogen zijn. En dan kent u onze gedachten en onze overwegingen en onze levens. En ja, de pijn die er ook schuil kan gaan, wat we van elkaar niet weten. Het verdriet. Het ongezien zijn in relaties of in verhoudingen. Met eigen ouders, wat kan het pijnlijk zijn? Wat kunnen we lijden onder de gebrokenheid van het leven wat door de zonde in deze wereld gekomen is? Maar we danken u dat u ons wel aanziet. Geef dat we die troost in ons leven mogen kennen en ervaren. Dat uw liefde van eeuwigheid is. En dat u nooit loslaat wat uw hand begon. We bidden u of u met ons mee wil gaan en ook deze avond verder, deze nacht. Bidden om uw bewaring. Bidden om uw vrede en om uw recht in deze wereld en om het doorbreken van uw rijk, dat uw rijk komen. Dat uw huis vol worden. Dat u zou zijn, alles en in allen. Amen. Wel thuis.